Wie is de beste renner waar jij ooit mee hebt gekoerst?
Poh. Op papier Hino. Ja, dat is wel de beste renner.
Was hij beter dan Van der Poel? Mathieu van der Poel?
Ah, nou, dat moet nog blijken.
Maarten Duclos. Oh, weer valt het uit. Maarten Duclos.
Maar dat is het duidelijk op de linkerballen. Dat nou toch?
Wees zeer welkom in de Krotcast, aflevering 4 alweer. Ik ben Steven Dalebout en die man daar tegenover me, dat is
Maarten Ducro hemzelf.
Dat moet nog blijken, zeg jij.
Ja, alle keren dat we het erover gehad hebben, of het nou op tv of onze Krotcast is van, zadel die jongen nou niet op met de verwachtingen. Daar gaat heel Nederland al van kapot. Hij heeft er overigens niet zoveel last van, maar... gewoon open kijken.
Ik hoorde jullie in jullie commentaar zeggen, jij en Herbert, Merksiaans. Toen hij daar op het asfalt lag. Herbert, volgens mij.
Herbert had het de hele tijd al over Merksiaans. Ik zeg, ho. Maar ja, toen hij dat deed, toen kon ik natuurlijk moeilijk zeggen van, laten we daar maar een toontje lager bij gaan zingen. Maar eigenlijk dacht ik, toen ik dat daar op de grond zag liggen, haal toch eens even al die microfoons uit zijn neus. Laat dat toch jong toch eens even genieten. Laat er gewoon eens kijken wat er gebeurt met hem. En laat er gewoon in open, met open vizier en een open blik naar hem blijven kijken. Hoe zo'n speling van de natuur het gaat afleggen in dat traject. Het moeizame traject wat het wielrennen toch ook is.
Ja, een van die microfoons lag in mijn handen. Hè? Want we rennen daar allemaal achteraan na de finish. Jullie waren verbaasd. Iedereen was natuurlijk verbaasd over hoe die finale zich ontspon. En wij renden erachteraan. Ja, ik zat op mijn knieën naast hem toen hij daar zo lag. Die jongen die was zo diep gegaan. Heb je dat wel eens vaker gezien? Dat iemand zo ontzettend diep gaat?
Nou ja, een van de kwaliteiten van zijn vader was dat hij zo diep kon gaan. En veel mensen zeiden van, ja, die jongen die moet zo hard trainen, want hij heeft heel weinig talent. Wat ze daarmee over het hoofd zagen is dat zijn talent erin gelegen was en is, dat hij zo diep kon gaan, dat hij zichzelf die discipline kon opleggen. En wat zijn zoon daar nu aan toevoegt, is wat hem de uitspraak ontlokte. Mafkees, zei hij over zijn eigen zoon. Als hij een streep ziet, dan wordt hij blind. Dan kan hij gewoon dwars door alle muren heen stampen. Ja. Ja. En daar stond jij met je neus bovenop, overigens met de microfoon in zijn keel. Zo
wat. Maar daarom was het goed te horen op Radio 1.
Ja.
Zeg, zo komen we bij de krotgasten van deze week. Kun jij ze introduceren?
Met alle liefde, want het leuke is, voordat Mathieu van der Poel in dit voorjaar liet zien waar hij wellicht toe in staat is, wat hij nu in elk geval al presteert en wat er misschien nog aan zit te komen, was ik al met zijn vader natuurlijk in gesprek over die rare zoon van hem. Hij heeft er twee trouwens, die allebei behoorlijk kunnen fietsen, maar die een steekt het er echt bovenuit.
Die andere is David.
David. Maar ik zeg van, wat zijn nou de omstandigheden? Kijk, wielrennen vergt een trainingsleeftijd, zoals we dat noemen. Dat duurt 10 jaar voordat je op dat niveau bent. En hoe doe je dat nou, zo'n 10 jaar? Wat is er van idee zit erachter? En toen verwees hij me naar de gebroeders Roodhoofd, waarvan er één, Philippe, stond te glimmen. En die zegt, oh, daar wil ik best een keer komen uitleggen. Maar dan moet je naar Herentals komen, waar onze servicekoers is. Daar hebben ze al hun materiaal. En daar ben ik heen getogen. Ik ben naar de twee constructeurs gegaan, de twee coaches, die geregeld hebben dat de omstandigheden al 11 jaar op punt staan waarbinnen zo'n talent kan gedijen.
Philippe en Christophe, Roodhoofd. Hoe zou je ze noemen? De managers, de ploegbazen van Corendon Circus, hoe zou je ze noemen?
Ze hebben een strikte scheiding. Ze zijn de top, ze zijn het management, de directeuren van de ploeg. Maar ze hebben een strikte scheiding in taken. De ene, Christophe, zegt, ik wil in het veld. Na een half uur word ik al gek als ik hier op een stoel moet zitten. En mijn broer, Philippe, die doet het management, het regelgedeelte, het administratieve, bureaucratische stuk.
Oké. Nou gaan mensen de komende minuten, tientallen minuten, die gaan ze luisteren naar Christophe en Philippe. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje lastig uit elkaar houden. Mensen luisteren de podcast in stereo, als het goed is. Mono podcast hadden ze alleen in de jaren 30. Dus je hoort de ene links en de andere rechts. Nou ja, dat klinkt ongeveer zo. Philippe, dat is deze man.
Ja, maar Mathieu van der Poel was er voor dit jaar ook niet klaar voor, zelf niet.
Dat is dus Philippe. En Christophe, dat is deze man.
Wetenschappelijk hebben wij dit jaar voor het eerst iemand mee onder de arm genomen die dingen op papier kan laten zien en wat hij nodig heeft voor wel.
Dus Filip.
Ja, maar Mathieu.
Links. En Christophe.
Wetenschappelijk hebben.
Rechts, tenzij je koptelefoon verkeerd op hebt. Dan is het weer precies andersom. Nou goed, we laten het straks nog wel een keer horen als mensen het vergeten. Filip en Christophe dus. En het lijkt erop, want we gaan nu eerst eens even luisteren naar een van die twee. Het lijkt erop dat Van der Poel bij Van der Poel echt alles komt aanwaaien. Maar ze leggen ook uit, het talent moet worden begeleid.
Wetenschappelijk hebben wij dit jaar voor het eerst iemand mee onder de arm genomen die dingen op papier kan laten zien en wat hij nodig heeft voor welke discipline en in hoeverre dat zijn uithouding op punt is of zijn explosiviteit moet bijgewerkt worden. Dat kunnen we perfect analyseren. Ik denk dat ze dat overal wel kunnen. Maar
dit jaar voor het eerst, zeg je dat nou?
Ja.
Ja, maar Mathieu van der Poel was er voor dit jaar ook niet klaar voor, zelf niet, vind ik.
Want?
Ja, gewoon, dat was allemaal nog speels, maar dan op een bepaald moment zie je, de combinatie wordt nu moeilijker, want het wegniveau dat hij reed was een pak lager dan het wegniveau waar we nu naartoe gegaan zijn. En die andere renners moeten er ook in mee en dan wisten we wel, nu hebben we echt intern iemand nodig die het elke dag kan opvolgen.
Ja, talent moet worden begeleid. En ja, laatste was Filip, hè?
Ja, hoor je hoe belangrijk het is? Wat ze zeggen is een van de belangrijkste elementen in hun de renner centraal filosofie. Het moment, wachten tot het moment daar is. Daarvoor is
er
niet
klaar voor.
Ja, en dat betekent dus dat de leiding ligt bij wat zich daar aandient bij dat talent. In plaats van dat jij het gaat proberen uit de grond te trekken, dat grassprietje, ga je zeggen van, hey, hij komt nou door, nu gaan we er iets aan toevoegen. Geniaal.
Ja, en werkt dat altijd?
Altijd. Mijn vak is talentontwikkeling. Ja. En ik heb mij al jaar en dag zit ik met erger en de toren van de ploegleiders op mijn nek te halen door te zeggen hoe onprofessioneel ze vaak met talent omspringen.
Maar je kan ook zeggen, misschien moet talent af en toe een beetje gestuurd worden.
Oh, maar dat doen ze ook. Komen we zo meteen op terug. Talent moet zeker ook gestuurd worden. De omstandigheden waarin je hem zeg maar, het zichzelf laat confronteren, die moeten er zijn. Dat is ook de reden dat Mathieu dit jaar eerder dan ze gedacht hadden een wegprogramma ging doen. Vorig jaar was hij daarmee bezig. Toen heeft hij in Noorwegen wat gereden, in de Ronde van België. Maar dat was allemaal in dienst van zijn mountainbike. Mountainbiken duurde langer dan dat uurtje crossen. Dus we moeten duurvermogen opbouwen. Dat doe je op de weg met lichte versnellingen, lang rijden. Dan ga je ook maar eens een wegkoersje doen.
Ja.
En toen zei ze, maar daar kan hij verdorie mee winnen. Ja. Hey, laten we eens kijken wat er ontbreekt. En toen kwamen ze. Dus dat betekent dat je die omstandigheden wel moet bekijken.
Mm-hmm.
Maar steeds weer dan terug naar het talent, is hij er al klaar voor? En toen hebben ze er echt voor gezeten. Zeggen, nou, we gaan het maar eens proberen.
Ja, en daarbij hebben ze naar de cijfertjes gekeken, hè, in dat proces wat jij net uitlegt. En als je die cijfertjes bekijkt, ja, dan kun je dus zien wat voor renner Van der Poel is.
Iedereen denkt dus dat Mathieu van der Poel een heel explosieve renner is, maar hij heeft van nature enorm veel duurvermogen. En dat heeft onze...
Hij hoeft weinig te trainen om meteen 250 kilometer aan.
Hij hoeft heel weinig te trainen om 7 uur te kunnen of om 6 uur te kunnen koersen.
Wat mij vooral opvalt is...
Allee, hij moet dat maar een aantal keren doen om dat duurvermogen op te pakken.
Ja, want we hadden dus na afloop van de Amstel Gold Race over die explosie aan het einde van die... hoe lang was die koers? Bijna 260 kilometer.
263 kilometer. 265 kilometer.
Ja. Maar je moet allereerst... legt Christophe hieruit. Je moet allereerst het duurvermogen hebben. En dat heeft hij blijkbaar van nature?
Van nature heeft hij dat. En dat betekent dat hij langzamer leegloopt dan een ander. En wat zijn echte kwaliteit is, is dat hij in de inspanning kan herstellen. Dus hij kan weer, hij maakte die fout, of tenminste het liep verkeerd voor hem af, op die Gulpenberg waar hij demareerde. Dan is hij in staat om even pas op de plaats te doen. En dan na een half uurtje beschikt hij weer over 100% van zijn vermogen. Nou, dat heel weinig mensen hebben dat duurvermogen. Dat is echt duurvermogen. Dat je dus altijd een soort reserve overhoudt, waardoor je als het piekmoment daar is, nog al die reserves hebt.
Maar leg het eens uit aan mensen die niet 250 kilometer fietsen, nooit 250 kilometer fietsen. Dat heb jij wel eens gedaan natuurlijk.
Ja.
Had jij lang nodig om zo'n koers uit te kunnen rijden?
Ik had het net over de trainingsleeftijd van 10 jaar. Ik had wel echt training nodig, trouwens zijn vader ook. Alleen je moet ook die training kunnen opbrengen. Wij gingen meer dan 200 kilometer trainen. En dan dat met het doel om die lange afstanden te kunnen afleggen. En vooral niet alleen om ze te kunnen afleggen, maar om je vermogen te handhaven. Het wielrennen is eerst het bord van een ander leeg eten. En dan pas aan je eigen bord beginnen. Hoe hou je het in vredesnaam voor elkaar om zo zuinig mogelijk met je energie om te gaan. En dat is een kwaliteit. Zuinig kunnen omgaan met je energie wil zeggen dat je aan het eind meer over hebt. En daar zit het duurvermogen in. En dat afstellen van die motor, zo zuinig mogelijk rijden, is bij hem van nature al heel goed.
Ja, precies. En als ik het dus goed begrijp van Christophe, is dat je, Christophe Roodhoofd, is dat je bij Mathieu van der Poel eigenlijk maar een paar duur trainingen nodig hebt voordat hij al meteen op dat niveau zit. En op de jonge leeftijd ook al. Dat is ook al bijzonder natuurlijk, toch?
Nou ja, 24 jaar is niet meer piepjong. En je ziet het op dit moment overal, dat als die begeleiding zo goed als die nu is, dat jonge gasten wellicht in de hiërarchie nog niks mogen, maar in elk geval het vermogen hebben om gewoon mee te spelen. Er zijn heel veel jonge renners die nu doorbraken. Sagan was ook piepjong toen hij gewoon volle bak doorbrak. En zo zijn er nog meer voorbeelden.
Nou zijn er van de pool van de laatste 800 meter... nou ja, eigenlijk zijn hele Strava bestand is geüpload, hè, dus je kan alles zien. Maar van de laatste 800 meter is er ook de power, de wattage gepubliceerd. Over die 800 meter, dus die hele aanloop naar de... Dat was eigenlijk één lange sprint, hè, naar de finish. Trapte hij gemiddeld 831 watt gemiddeld. En maximaal 1400 watt. Maar goed, dat klinkt extreem. Als heel erg veel.
Nou, dat is, je moet je voorstellen, als je een ploeg als Sky op kop van de peloton op rijden, en ze rijden hard door. Ze proberen een gat dicht te rijden en rijden ze met 400 à 450 watt de man. Een pieksprinter zoals Kittel, die heeft in een laboratorium wel eens 1800 watt getrapt, maar die doet in een sprint aan het eind van 200 kilometer doet hij 1400 watt. En dat doet hij ook nadat hij dus al die inspanning al gedaan heeft.
Ja.
Dus het is echt extreem.
Misschien moeten we eens even iemand erover over bellen. Een bewegingswetenschapper bijvoorbeeld.
Ik heb op mijn lijstje, verlanglijstje, om daar eens onafhankelijk over te berichten, Bert Otte staan. Dat is een professor uit de Universiteit van Groningen, UMCG, het Universiteit Medisch Centrum in Groningen. Is neurobewegingswetenschapper, dus die weet alles over het fysiek in combinatie met het hoofd.
Want ja, dat en hij kan ons dan uitleggen wat die waarden waard zijn.
Bert Otte.
Dag Bert, met Maarten Ducro.
Hi. Dag Maarten.
Wij zijn hier aan het proberen uit te leggen hoe bijzonder het is dat Mathieu van der Poel op het eind van 265 kilometer koers 800 watt kan trappen ruim en een piek van 1400 watt haalt. Leg jij dat eens even uit aan de mensen.
Ja, dat moet je heel bijzonder zijn. Kijk, ruwweg gezien heb je verschillende voorraden in je lichaam. Je hebt een enorm vat in je lichaam wat je niet zo snel vrij kan maken aan energie. Dat moet je aanvullen met voedsel. Dan heb je een vat waarmee je kan sprinten. En je hebt een vat waarmee je de lange afstanden rijdt. Nou, dat vat waarmee je de lange afstanden rijdt, dat loopt langzaam leeg over zo'n race. En dat moet je dan bijvullen uit je lichaam. Maar dat sprintvat, dat leidt er ook onder. Dat sprintvat, als je hele lange afstand hard rijdt, dat loopt ook een beetje leeg. Als je nou heel veel talent hebt, dan wordt dat vat behoorlijk aangevuld. En dan heb je dus nog niet het frisse vermogen als je vers uit de blokken moet sprinten. Maar je hebt nog behoorlijk wat vermogen. Dus de verbinding van je lichaam aanvullend naar dat sprintvat moet een grotere capaciteit hebben dan bij andere renners. En daar zit het talent.
Bert, Steven Dalebout hier. Hi Bert. Okay. Die 830 watt, hè, hoeveel beter is dat dan nou dan de rest van de wereldtop in dit werk, in het klassieke werk?
Nou, om te beginnen moet je die wattages altijd rekenen naar lichaamsmassa. Hè? Want jij moet die massa op gang brengen. Dus een grote vent die heeft natuurlijk ook meer wattage. En ook weer meer wattage nodig. Ja, dus laten we daarmee beginnen. Maar 830 watt na zo'n lang stuk rijden is gewoon grote klasse. Er zijn wattages gemeten na etappes in de Tour de France van 1200 watt. Dat kan, maar dat is uitzonderlijk.
En is dat dan ook over zo'n lange periode? Want dit gaat over de laatste 800 meter, hè, van de Amsterdam Gold Race.
Nee, dat gaat alleen over de sprint.
Precies.
En dat is maar heel kortdurend, hè?
Ja.
Dus 800 meter is niet een zuivere sprint. Dat is een heel lang stuk voor een sprint.
Dat is een bizar dus lange sprint. Dan 830 watt, dat is dus wel duidelijk.
Fantastisch, maar dan put je dus uit beide vaten. Hè? Dat is niet alleen je sprintvat, maar dan moet je dus ook nog wat hebben in dat andere vat. Want anders lukt het je niet. Dus met andere woorden, het is heel waarschijnlijk dat hij heel, heel keen gereden heeft.
Ja, hey, Bert, je bent professor in de neuromechanica. Dus het hoofd en de synapsen spelen daar ook een rol bij. In hoeverre speelt mentaliteit daar een rol in? Hoeverre kan je je eigen vermogens opkrikken?
Nou, dat is het terrein van de psycholoog. Maar ik doe daar ook het een en ander aan in de zin van... Hoe reageert het lichaam op een bepaalde instelling, hè, mentale instelling? En je moet je voorstellen dat die vaatjes in je spieren, die reageren op wat jij denkt en hoe je je voelt. Met andere woorden, het opengaan van die vaatjes en het vrijkomen van energie hangt er vanaf van jouw volle besluit om te kunnen sprinten. En ook het geloof daarin. Dus het is hetzelfde als dat jij kan trainen om je handen warmer te maken door eraan te denken. Dat kun je trainen. Ja, dus die vegetatieve, dat vegetatieve systeem, dus het systeem wat energie regelt in je lichaam, dat is gevoelig voor je mentale toestand. Of je er geloof in hebt en of je er vertrouwen in hebt. En bijvoorbeeld wat die andere renners om je heen doen. Maar, en die kunnen jou
Bert,
extra alert maken energie vrij te maken.
Ja. Even, dit is revolutionair. We gaan hier denk ik een aparte podcast aan wijden. Maar dat betekent dus als ik er echt in geloof, kan ik over water lopen.
Nee, want er zijn grenzen. Jij, net als ieder mens, moet je houden aan de wetten van de natuur. Maar er zit een heel klein beetje ruimte in.
Okay.
En die paar procent ruimte die je met mentaliteit kan krijgen, die kan beslissend zijn.
Super, dankjewel.
Je kent het vast wel eens. Je hebt vast wel eens gehad dat je heel hard rijdt en dat je naar de kopgroep toe rijdt en dat je je lekker voelt. En dan zeggen ze in de kopgroep, ja, maar we zijn de kopgroep, niet, er rijden nog een paar voor ons. En dan ben je ineens heel moe.
Ja.
Ken je dat?
Ja, nee, de winnaar heeft dat nooit pijn, dat ken ik zeker. Ja.
Ja.
Ontzettend leuk verhaal, heel duidelijk uitgelegd.
Dankjewel, Bert.
Oké.
Okay. Hartstikke bedankt.
Dag, Maarten.
Hé, hey, dat zien we, joh. Hé, hey, goede bal, zeg. Hé, dit is even super revolutionair.
Dus
ik had
je
dat vermoeden wel.
Als je een goede wielrenner bent, ik zit met mijn oren te klapperen. Als je dus een goede wielrenner wil zijn, moet je behalve rammen op de pedalen, moet je dus ook dit trainen. Wat Otter net uitlegt.
Daar zijn ze overigens mee bezig. Ook bij Corendon Circus. Maar dat het op deze manier een verschil maakt, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. Dat vermoeden had ik wel, van ja, als je erin gelooft, dan ga je harder. Maar dat het ook fysiek te zien is, dat vind ik bijzonder.
Ja, nou, genoeg voorlopig over dat duurvermogen en over die wattages die voorbij kwamen. Hartstikke duidelijk uitgelegd door Bert Otte. Interessante man, volgens mij. We gaan weer terug naar Christophe en Philippe Roodhoofd. Want die ploeg, hè, dat Corendon Circus ploeg, is dat nou Mathieu van der Poel en dan nog wat mensen eromheen? Of is dat ook echt een ploeg en is het een sterke ploeg?
Het is wat ze gedaan hebben, dat begon al bij de tijd van Niels Albert. Dat was de Poulain van Christophe Roodhoofd, de veelvoudig multi-wereldkampioen in het crossen. Die gestopt is wegens hartproblemen. Wat ze gedaan hebben is, omdat ze in dat crossen bezig waren, hadden ze daar een ploeg in. En toen kwam ineens dat supertalent van Van der Poel langs. En dat trekt wel een wissel op de omstandigheden waarin je zo'n talent laat gedijen. Daar moet je zo meteen dingen over laten, gaan we daarover laten horen. Maar dat wil zeggen dat veel jongens meegaan in het programma van Van der Poel. Hmm. Het is niet zo dat Van der Poel de maat van de dingen is. Maar het is wel zo dat al die jongens zich optrekken aan Van der Poel. Ja. En dat die rollen in de wedstrijd natuurlijk al behoorlijk dichtgetimmerd zijn.
Ja, en is die ploeg sterk genoeg om Van der Poel te ondersteunen? Of heeft hij dat niet nodig?
Nou, dat hebben we al kunnen zien. Dat er in de finale continu jongens bij zijn. Ook in de finale van de Ronde van Vlaanderen reden nog 4 man om hem heen.
Gianni Vermeers, hè, die reed boven iedereen's verwachting.
Ja, en Dries de Bond. En nog wat van die. En dat krijg je dus ook, dat die jongens, we hadden het net over dat mentale stuk, die stijgen boven zichzelf uit. En dan is iets anders. Maar dat valt even buiten dat interview wat ik met ze gehad heb. Maar Van der Poel profiteert enorm van al het gebul van al die andere ploegen, waar die gewoon keurig netjes uit de wind achter kan gaan zitten.
Maar Philippe Roodhoofd realiseert zich ook, de Corendon Circusploeg zal zich in de toekomst wel moeten gaan verbreden.
Goh, we gaan sowieso moeten verbreden. Niet alleen voor ons, niet zozeer voor onszelf, maar we willen ook voor hem verbreden. We willen niet dat Mathieu van der Poel 10 jaar moet rondrijden, of minimaal de volgende 5 jaar bij ons moet rondrijden met het idee, als ik het hier niet waar maak, dan valt het als een pudding in elkaar. We willen in het veldrijden aanwezig blijven op een hoog niveau, ook zonder Van der Poel. Maar dat wil wel zeggen, die renners die zullen minder zijn, maar de dag dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet langer... Of dat die x aantal veldritten schrappen, dan komt er ruimte vrij voor de jongens die er nu achter staan. En daar willen we dan opnieuw meedoen voor de overwinning. Maar dat willen we wel.
Ik krijg net, dat heb je als je oude lul bent, dan krijg je veel informatie via de wandelgangen. Dat Sky een bot heeft in voorbereiding, even wat niet te weigeren is.
We gaan het zien. Het is dan alleszins nog onderweg. We hebben het nog niet gehad.
Was dit bluff voor jou?
Ja, natuurlijk is het bluff.
Ik denk, je hebt een primeur.
Nee. Maar kijk, iedereen trekt aan die jongen. Wat nou het leuke is, hij ligt daar tot 2030 vast, geloof ik. Een hele tijd, nog 5 jaar.
23.
Nou, dat is op deze leeftijd. Nee, dat is een cruciale jaren.
Dat is lang, hè?
En dat is niet voor niks. Hij is niet naar de Rabobank gegaan. Hij gaat niet naar Sky, niet naar welke ploeg dan ook. Hij blijft in deze omstandigheid waarin hij voelt dat hij kan groeien. En dat hij dat op zijn eigen manier kan doen, verdeeld over 3 sporten. Crossen, mountainbiken en de weg. Ja. Dat is zijn manier en hij bewijst het.
Gebeurt het eigenlijk in het wielrennen? Ik bedoel, zal hij... het gebeurt wel, hè, dat renners, de contracten van renners worden afgekocht.
Ja. Maar wat ik nu weet, maar we gaan nog naar zijn vader toe en hemzelf, want we willen dit verhaal natuurlijk checken. Die afspraak die staat al. Maar wat ik weet is dat hij... heel goed beseft wat een unieke omdraaiing dit is ten opzichte van het normale klassieke coach en ploegleider in het wielrennen, waarbij je gescand wordt op je resultaten en op je laboratoriumtesten. En hij weet dat hij kan spelen en groeien.
Maar neem bijvoorbeeld Sky, dat haalde jij aan, die ploeg haalde jij aan als voorbeeld. Daar klotst het geld over de balken, helemaal nu die Jim Radcliffe is ingestapt met zijn Ineos. Reken maar dat ze het daarover hebben van, goh, is dat niet een optie voor ons? Dat is toch geen rare gedachte, of wel?
Nee, helemaal niet. Nee, daarom zei ik het ook. Je hoort erin...
Dan gaat aan de jongen getrokken worden. Of dat
dat is al gebeurd. Dat is al hiervoor al gebeurd. Ja. En Adrie heeft daar een paar dingen over gezegd. Sommige momenten zegt hij, de Rabobank heeft zitten slapen. Maar ik weet van hemzelf dat hij zeer streng er heeft op aangedrongen dat Mathieu spelenderwijs kon groeien. En dat in die Corendon Circusploeg veel beter kon dan bij toenmalige Rabobank, daarna Blanco en wat we nu hebben, Jumbo-Visma. En dat zit hem erin dat alleen maar op de weg is georiënteerd. En dat hij dan dus heel erg in veel strakker keurslijf komt te zitten.
Ja. En voordat iedereen zich rare dingen in zijn hoofd gaat halen, Mathieu van der Poel is niet te koop.
Wij gaan niks verkopen. Stel nu dat bod fenomenaal is, dan zullen wij niks verkopen als Mathieu van der Poel dan niet ziet zitten.
Nee, dus hij is 100% zeker geen koopwaar.
Geen koopwaar.
En dat menen ze ook, ja.
Ja, hoe weet je dat?
Omdat wat ze in 11 jaar hebben opgebouwd met z'n tweeën, is gestoeld op die gedachte. En die passie die eruit spreekt. En dan, als je dat verloochent, dan, net als in het bedrijfsleven, dan zie je het gelijk als ze staan te liegen. Ja. En dat merk je ook in de klandizie.
Je had het al even over Adrie van der Poel, de vader van Mathieu natuurlijk. Het gaat nu heel erg over Christophe en Philippe Roodhoofd. Wat is de rol van Adrie van der Poel binnen de ploeg? Want ik zie hem, hij vertelt heel vaak ook bij de start. Ik ga vandaag bidonnetjes aangeven en zo. Maar dat is natuurlijk op de wedstrijd, op de koersdag. Wat is zijn rol binnen de ploeg?
Nou, eigenlijk heel klein. Hij is de vader van. Dat is al moeilijk genoeg. Hij heeft vergeten dat nooit. De dochter van Poulidor is zijn moeder, dus de vrouw van Adrie. Als er nou één van de koude grond komt, dan is zij. Die is hypernuchter. Als je in het woordenboek kijkt bij de N van nuchter, dan staat haar naam erbij. Dus die heeft de hele tijd van jongens, voetjes op de vloer, doe
maar
normaal.
Maar ze is ook heel erg op de achtergrond, hè?
Je ziet haar nooit. Nee. Never. Maar hoe vaak denk je dat daar gevraagd wordt door de Franse tv? Oh, de dochter van Raymond, kun jij niet? Niks ervan. Niet. Je ziet haar niet in beeld, Corine. En dat is echt... Ja, een blok gewoon, daar kom je niet langs. En Adrie, die wordt ook door haar echt op de achtergrond gehouden. Hij mag bidonnetjes aangeven en hij is de vader van. Dat is natuurlijk een voorname rol. Hè? Mm-hmm. Ik gun het jou nog dat je ooit kinderen krijgt, maar dan zou je merken dat een vaderrol er best wel toe doet. En zodra je op het sportieve gedeelte komt, dan kan je alleen maar in de weg lopen. Dus hij wordt daar, hij hoeft daar niet weggehouden te worden. Hij krijgt zijn rol, hij krijgt zijn plek. Maar niet in het sportieve management.
Adrie van der Poel, maar hij had misschien wel gewoon ploegleider kunnen worden bij Corendon. Dus het lijkt mij niet zo'n rare gedachte toch, Philippe Roodhoofd?
We hebben met Adrie nu bijvoorbeeld ook dit jaar, hè, want dat werd dan gezegd, Adrie van der Poel, hè, die wordt toch zeker ploegleider. En wij wilden dat bewust niet. Niet omdat we Adrie erin, want Adrie is er altijd al bij geweest, dus dat is het punt niet. Maar wij vinden een ploegleider, je moet toch op een bepaald moment de evaluatie kunnen maken van functioneert hij goed of niet als ploegleider, maar hoe kunnen we dat dan gaan doen met de vader van David en Mathieu van der Poel?
Had hij zelf ambitie? Niet dat ik weet, maar enigszins toch wel.
Ik denk dat hem, nu spreek ik in de plaats van iemand anders, dus je kan het met hem verifiëren, maar we hadden wel het gevoel dat hij toch betrokken wilde blijven bij wat er staat te gebeuren. En heel dikwijls in een wegteam is die betrokkenheid veel kleiner dan in de cross. In de cross is dat heel erg familiaal. Dat gevoel hadden we toch, dat hem ergens een plek wilde blijven hebben. En we hebben die dan ook gezocht en gevonden, maar...
Niet in de ploegleiding. Niet in de cross. Nee.
Ik denk dat vader-zoon relaties zijn sowieso al niet de makkelijkste. Ja, dus ik vind niet dat je die dan zelf moet gaan creëren. In ons geval dan. En dat we ook niet Mathieu daarmee moesten opzadelen. En ik denk ook dat voor Adrie op termijn een vergiftigd geschenk zou geweest zijn.
Nou, een vergiftigd geschenk.
Ja, hij zegt het mooi, hè?
Fantastisch.
Christophe Roodhoofd als laatste. Maar het is dus wel degelijk een optie geweest. Een agendapunt geweest.
Ja.
En daar hebben ze denk ik wel lang over nagedacht. Als ik het zo hoor.
Ja, ze doen alles in overleg. Dus het talent produceert mee, zeg maar. Ja, dat is heel
dingen
erg
gaan door elkaar lopen, is eigenlijk hun verhaal. Als, als je een vader als ploegleider zou zetten, misschien ook wel beslissingen anders nemen dan je voor een andere.
Exact, ja. Een vergiftig geschenk.
Geweldige
samenvatting.
Het was even leuk geweest waarschijnlijk voor de hele ploeg, maar dan was het dus...
Voor ons was het leuk geweest. Oh, kijk, daar zit vader achter het stuur. Hij zit zijn zoon aan te moedigen.
Ja. Zijn er eigenlijk voorbeelden?
Ja, zeker. Bij Arkea, de ploeg van Greipel, daar zit de zoon van. Vader zit achter het stuur en zoon koerst mee. Le Danois. Kevin Le Danois, zijn vader zit achter het stuur.
Ja, natuurlijk. Ja.
En daar heb ik ook al mee gesproken. Die komt ook nog terug. Die zit eigenlijk alleen maar doodsangst uit te staan dat hij niet valt.
Nou, dat is dus
die kan helemaal niet meer
geschenk. Die zit nu met dat vergiftigde geschenk opgescheept. Zeg, die roodhoofdjes. Wat zijn dat voor types? Je bent bij ze thuis geweest, toch? Of in
ik ben bij ze thuis geweest, Herentals. Morkhoven tegen Herentals aan. Daar hebben ze de servicekoers. Daar staat al het materiaal. Daar hebben ze hun kantoor. Het is gewoon een rijtjeshuis waar ze een bovenverdieping hebben. Dus ik moest echt zoeken. Ik denk, nou, er is wel een vlag in de tuin staan, maar niks. Je ziet er niks aan.
Dit was op een dus die, wat dat, net in dat fragment hoorde je ook een kind of zo op de achtergrond schreeuwen. Hoorde je dat niet?
Ik was zo geconcentreerd op het gesprek dat ik dat...
Het klinkt alsof er de kamer naast jullie een kind... Was het met Jay van der Poel die naar binnen wilde? Maar goed, het is een soort huis dus, met dunne wandjes blijkbaar. En hoe ziet dat er verder uit?
Wat ik zeg, een heel gewoon rijtjeshuis. Ze wonen zelf aan Palen, te vlak naast. Tenminste, Christophe, die heeft me overigens meegenomen. Want Christophe is de sportieve leiding, zeg maar. Mm-hmm. Waar Philippe meer de zakelijke leiding doet. En de passie straalde vanaf. Die heeft daar spullen, materiaal van fietsen uit de jaren 50 tot en met nu uitgestald staan. In wandenkasten helemaal vol. smetteloos. Ja? Ik heb mijn oude wielen die ik nog heb laten spaken, 32, 28 spaaks met gesoldeerde dingen, die liggen hier helemaal te verstoffen. Bij hem is alles spik en span, alles ligt daar helemaal top, daar kan je zo mee wegrijden. En met hij heeft
materiaal
ook alle
van vroeger.
Met materiaal van vroeger. Ik ga een foto posten waarin hij. Vorig jaar heeft hij 27 fietsen van Van der Poel zelf eigenhandig opgebouwd. En dat is tegenwoordig geen sinecure met al dat materiaal wat elektronisch bediend wordt. En dan heeft hij ook op het bracket, dus onderaan de fiets, heeft hij een tekst geschilderd die Mathieu zelf niet had gezien. The best is yet to come. En het fotootje moet je zien. Ik ga dat plaatsen. Ik heb het even geheim gehouden. Die is maniacaal bezig met dat materiaal.
Precies, een freak.
Een freak. En hij zegt ook, het is natuurlijk een schande voor een ploeg als in de eerste 20 kilometer renners terug moeten naar de auto omdat de afstelling niet goed is. Daar komen ze dan achter. Ja, okay. Dat gebeurt bij ons niet.
Volgens mij gaan we daar zo meteen nog over hebben. Je vertelde al even dat hij natuurlijk met Niels Albert heeft gewerkt, hè, vroeger. Toen was hij veel in beeld. Als manager. En nu is hij eigenlijk veel meer op de achtergrond.
Bij Niels Albert was er ook geen vader in beeld, eigenlijk. Dus,
dat was jij eigenlijk.
Ja, want nu kunnen ze Adrie ook wat vragen. Ja. En natuurlijk is Adrie dan een bekende Nederlander. Toch, ja, voor een stuk
Mathieu
nog.
Mathieu wint en er stonden aan de bus onmiddellijk 3 cameraploegen rond Adrie. En dat vinden we voor alle duidelijkheid helemaal niet erg. Want daar is natuurlijk de logica van. Je zit in Nederland, Amstel Gold Race, Adrie van der Poel.
Ja, maar is het niet een keuze die hoort bij het, het is ook beter wel, worden in de, als coach? Van,
het is ook veel voor mezelf wel veel makkelijker. En in het begin laat u een beetje vangen. Want je denkt dat dat leuk is, in de kijker lopen. Maar het valt ook heel dikwijls op uw hoofd.
Het valt op uw hoofd? Hij heeft echt goede uitspraken, die gast.
Iets heel anders. De Maarten Ducro Bingo. Ik heb er eentje voorbij horen komen. In het afgelopen half uur. Weet
oh,
je
ja?
nog?
Nee, ja. Ja,
ja, nee, ik kon mijn lachen niet in houden. Nee, het is me net gelukt om mijn lachen in te houden. Maar ik hoorde een enorme knaller op de Maarten Ducro Bingo voorbij komen. Voor de mensen die denken, wat is dit nu? Waar hebben ze het over? In de beschrijving van deze podcast staat de Maarten Ducro Bingo. 9 zinsneden die Maarten Ducro nogal eens uitspreekt. Heb je ze alle 9, dan moet je ze even opsturen. En waarnaar eigenlijk ook alweer? Naar Steven Dalenboud op Twitter of naar Maduk op Twitter ook.
Ja.
Heb je ze alle 9, win je de bingo, dan neemt Maarten je mee
Nederlands kampioenschap.
Naar het Nederlands kampioenschap op de weg. Van dit jaar, of als hij voor dat NK nog niet alle 9 heeft gebruikt, dan die van volgend jaar.
Nou, dat vind ik wel ver weg. We verzinnen iets. Bing Bang Tour komt eraan. Oh, dat wordt helemaal goed, jongen. Anyway, die staan erom te springen.
Ik heb er sowieso dus eentje weggestreept. Van de Maarten Ducro.
Noem hem even, want ik ben me daar niet van bewust.
Nee, ja, nee, dat kan iedereen hem insturen. Oh. Als ik hem ga. Zal lekker makkelijk worden.
Spelbederf.
Zeg, die Mathieu van der Poel, hij won dus de Amstel Gold Race. Daarvoor was hij natuurlijk al door veel wielerliefhebbers in de harten gesloten. Maar dat wordt natuurlijk door zo'n overwinning als die in de Amstel Gold Race alleen maar meer. Waarom is dat zo? Want er zijn natuurlijk al meerdere goede Nederlandse wielrenners. Waarom veroorzaakt hij zo'n hype, denk jij?
De onaardige verklaring is dat het opportunisme bij het publiek toch wel heel groot is. En dit is ook nog eens een keer van een niveau wat gewoon ongekend is. Bert Otter zei het net al, dat kunnen we ook wetenschappelijk nu aantonen. Dan is de kans op succes enorm. En de kans op succes bepaalt het aantal volgers.
Ja, of kijk, en hij was niet 1% beter, hij was niet 2% beter, maar wel zeggen dikke procentpunten beter dan de rest, hè, in die finale.
Ja, op papier, pas even op. Op de Gulpenberg gaat hij er vandoor en vermoordt hij zichzelf en kan hij niet mee op de Kruisberg.
Ja, nee, maar goed, we hebben net ook Bert Otte horen uitleggen dat hij kan herstellen.
En, in de inspanning, ja.
Ja, maar maakt dat misschien ook wel wat iedereen zo aanspreekt, is dat hij toch wel in die laatste kilometer de boel vermorzelde. En iets doet wat je dus eigenlijk bijna nooit ziet in het wielrennen.
Ja, het koersverloop van deze ene koers, dat was natuurlijk het bijzondere eraan. Dat zelfs de twee koplopers, daar praten de twee broers ook nog over, dat ze zelf niet nadenken. Dat ze in hun telefoontje te horen krijgen, het is 30, 40 seconden. Ja. Terwijl als je omkijkt, dan kan je dat zien. Ja. Dan zeggen ze, er zitten auto's tussen. Nou, die weg slingerde enorm. Dus je ziet de volgers gewoon rijden, zoals wij dat op tv konden zien. Vanuit de achtergrond kon je ze zien rijden. Ze denken niet zelf na en ze rekenen er ook niet op. Nee. En dat betekent dat er dus iets gebeurde waar de spelers zelf geen rekening mee hadden gehouden. Dat maakt het natuurlijk ontiegelijk leuk.
Ja, aanvallende manier van koersen dus ook. Dat zal ook meespelen. En dat is, die manier van koersen is niet iets wat alleen uit Van der Poel zelf komt, zegt Philippe Roodhoofd.
Precies, daar moet je even...
De hele ploeg, zegt hij, heeft die filosofie.
Ja, maar dat vind ik in het algemeen. Er wordt heel veel bepaald van achteruit. En ik vind dat cyclocross en eigenlijk ook mountainbike, het wielrennen zoals het zou moeten zijn, het dichtst benadert. Vrij individueel, maar dat is op de weg niet langer te realiseren. Maar toch wel met aansturing en coaching vooraf of van op de kant, maar niet constant tijdens en niet alles bepalend. Ik vind dat het bijna hersendood maken van sommige renners.
Nou, dit moet jou toch aanspreken, of niet?
Ja, maar überhaupt spreekt mij die benadering enorm aan. Dat ze de omstandigheden creëren vanuit die rennergedachte. Ergens in het gesprek hebben ze mij verteld, stel je voor je bent de vader van zo'n talent. Wat wil je dan dat er gebeurt met jouw zoon? Dat uitgangspunt is radicaal anders dan Sky die zegt van, ik koop mij de renners die in het laboratorium die waardes kunnen leveren en dan bel ik ze op in de koers. Ja. Dan heb ik ze voorbereid en dan zeg ik, ga 500 watt trappen. Ja. Zij draaien dat om en dat doen ze in de benadering van de koers en dan mogen ze ook fouten maken.
Aanvallend koersen, je hart volgen. Christophe geeft een voorbeeld van Christophe Roodhoofd van een voorbeeld van waar Mathieu van der Poel misschien beter zijn hart had kunnen volgen en dat niet deed. In nokere koersen was dat, waar hij zo hard viel in de laatste meters.
Dat was met Mathieu. Hij maakte dan die val in nokere koersen. En de dag nadien waren we dan samen en hij zegt, godverdomme, ik had willen demareren op 4 kilometer van de ankers. Ze komen van die kassei afgereden, was rechts. Even nog schoon in asfalt. Ja, maar daar zat hij eigenlijk klaar. Ik zeg, ja, maar als je daar 5, 7, 8 seconden pakt, Mathieu, wie haalt er u dan nog terug? Ik zeg, dat was toch perfect geweest? Ja, maar zegt hij, we hadden dan gewoon in de afspraak gemaakt alles op die sprint te zetten. Ik zeg, ja, Mathieu, maar dat is net wat je dus... Dat is iets dat meegegeven wordt, maar je moet proberen toch altijd zelf het moment te vinden en te zoeken. Want het moment in de koers, dat kan na 3 kilometer, maar na 30, maar na 230. En op 300 meter van de meet kan het ook de moment zijn. Dus probeert je toch alsjeblieft zelf te zoeken. Ja. Zeg, als je op 4 kilometer van de meet voelt, ja, hier kan ik wegrijden en alleen toekomen. Wars van alle besprekingen vooraf moet toch een coureur als Mathieu van der Poel zich dan niet inhouden.
Dus deze ploegbazen, ploegleiders zeggen in feite, we willen niet onze renners als trekpoppetjes aan touwtjes de hele dag doorhelpen. Maar we willen ze eigenlijk vertellen hoe ze zelf beslissingen kunnen nemen.
Ja, moet je even herinneren, in onze vorige podcast hadden we het met Mikkelsen over Astana.
Ja, ploegleider en, bij Astana, Lasse Mikkelsen.
Ja, en die zit zich vooraf op dezelfde manier te bemoeien met de renners als zij, alleen in de koers. Zit hij er bovenop en dan zegt hij ook vooraf tegen jongens, ik heb jou nu nodig in die rol, dus maak jezelf geen illusies. Dus ook al mocht je op een idee komen van hier kan ik winnen, doe dat niet.
Want dat kan ik me ook van daarvan, zegt hij, de aflevering herinneren inderdaad. Die Lars Mikkelsen, die maakte zijn rol heel belangrijk. Ook naar buiten toe, die had het over andere ploegen met die ploegleiders hebben die niks voorstelden of die niet zelf renner waren geweest en die het allemaal niet snapten, weet je, dat waren een beetje nobodies noemde hij dat volgens mij.
Ja.
Dus die maakte zijn eigen rol heel groot. Dus een totaal ander verhaal dan het verhaal van deze Roodhoofd.
Hij maakte zichzelf, hij zegt ik heb een paar voordelen, hij maakte zichzelf niet groot, maar hij heeft ook de neiging om zich in de koers te veel mee te bemoeien.
Maar Lars Mikkelsen.
Ja, alleen hij heeft wel een paar voorbeelden uit zijn praktijk met Astana nu, waarin dat teamgevoel met het ontbreken van een cel als Aru met zijn gevolg eromheen of Nibali, dat die ploeg echt gelijkwaardig is. Maar dat hij wel volgens een strakker systeem koers dan Van der Poel dat doet.
En ja, dat, maar het zijn dat, twee heel verschillende ja, filosofieën in het huidige wielrennen dus.
Ja, ja, dat betekent dat, dat hij, Mikkelsen in dit geval, zegt van we hebben toch jongens in een bepaalde rol nodig en daar houden ze zich aan. Zelf nadenken wordt dan niet op prijs gesteld. Ja, en soms werkt dat. Als je een renner als Vogelsang hebt, dan lukt dat. Maar vergeet niet dat ze ook heel vaak verliezen. En Van der Poel, ja, die doet het anders.
Ik haalde net Lars Mikkelsens opmerking van vorige keer aan dat hij het over nobodies had. Ploegleiders dus die zelf niet op de fiets hebben gezeten. Ze moeten zelf renner zijn geweest. Dat was een beetje dat was zijn filosofie. Christophe en Philip Roodhoofd, die hebben ook een mening over dat fenomeen. Ploegleiders die wel of niet ex-renner zijn geweest.
Ik zeg niet dat er geen goede dingen tussen zitten, maar er zit toch heel veel tussen dat ik denk, die zijn in hun leven niet anders geworden dan ex-renner. Dat is ongeveer het...
Renner en ex-renner gedaan. En ex-renner 65.
Ja, maar ja, ze stoppen op een 32 en dan komen veranderen nog twee letters in hun leven. Renner wordt ex-renner. En ik heb heel veel respect voor al die renners wat die gedaan hebben. Er zijn toch nog wel mensen die zich ontplooien tot iets anders. Patrick Lefevre bijvoorbeeld, kunt je goed of slecht vinden, maar dat is voor mij geen ex-renner. Hè?
Nee.
Die is voor mij veel andere dingen geworden. En in het voetbal, Erik Gerritsen, die heeft toch ooit nog gevoetbald, maar dat is een trainer, een echte trainer geworden. Maar je hebt toch mannen die... Ja, die blijven teren op. En als ik drie zinnen antwoorden, komt er twee keer in, maar ik heb koers gereden vroeger. Ja, goed, dat ik niet... Ja, ja oké dan. Dan zijn we ja, geklapt, hè?
We maken je niet ongerust. Jouw verhaal, jullie verhaal, staat nu op band.
En Maarten, is dat niet dan?
Ja, maar het is hartstikke moeilijk om die omslag te maken voor veel mensen. Om te snappen van, mijn rol is niet zelf iets te doen, maar te zorgen dat anderen...
Dan moet je ego aan de kant, terwijl je heel je leven je applaus hebt gehad. Dus het is best begrijpelijk.
Ja, maar die actie van Zanini bijvoorbeeld, dat vind ik dat niet in het peloton thuis hoort. Dat hoort gewoon nergens thuis.
Ja.
Dat zijn dingen die je gewoon niet doet. En ja, dan word ik dan wel...
En ze komen bij jullie verhaal halen, krijgen ze dat dan niet terug? Van jongens, wat jij aan het doen bent, dat...
Michael zegt, ja, we are going to do... we have to do a job. Ik zeg, yes, we also...
Ik zet hem even stop, Maarten, want dit moeten we even uitleggen. Ja. Waar ging dit over?
De enorme toestanden die achter het peloton plaatsvinden in de strijd tussen de ploegleiders om naar voren te gaan naar hun renners toe. En Christophe verwijst hier naar het moment waarop de Astana-wagen naar voren geroepen werd en er per se op dat moment langs moest. En hij zegt, en
in de Ronde van Vlaanderen, geloof ik?
Ik denk dat het in de Ronde van Vlaanderen was en hij moest een noodstop maken om niet in het publiek te rijden. Dus hij zegt, hij nam doelbewust het risico, hij liet het van mij afhangen of het wel of niet veilig ging gebeuren, want hij moest erdoor zo nodig. En dat deed hem in woede ontsteken.
Christophe, een confrontatie tussen Lars Mikkelsen, onze gast van vorige
Zanini
week.
Zanini in dit geval. Zanini.
Maar dit was Zanini, oké. Okay.
Ja, denk ik. Maar dat, ja, dat is Zanini, daar hebben ze het over.
Astana-ploeg.
Ja, ja. En Christophe Roodhoofd, dus die gaat verhaal halen. En rijdt daarbij de spiegel uit de deur.
But I'm not going to kill anybody in a bike race.
Ja.
Dan gaan we toch, dat kan toch, zo ja. Dringend kan toch een platte man toch nooit niet zijn.
Ja.
Want meer dan dat is het toch ook niet.
Meer dan dat is het niet.
Ja, ja. En het was daar gewoon de moment niet met wat hij wilde doen.
Het grappige is, ik heb Mikkelsen 2 weken geleden gesproken. Omdat in die ploeg ook heel veel veranderd is.
En die vinden dan ook dat ze gelijk hebben ook, hè?
Ja.
Dat is nog straffer dan.
Ik kwam ze gelijk nog gewoon. Ik zeg, ja, ik vind dat een moeite niet helemaal...
Maar de spiegel was er, was jouw spiegel er ook over?
Ja, helemaal kapot.
Ik vind dat de moeite niet.
Maar ik had hem wel.
Te leggen onze mannen.
En hij schrok zich volgens mij wel helemaal dood.
Ja. Vind het gek. Geweldig.
Ja, het is grappig. Jij zegt
nou, grappig.
Ja, is het wel zo grappig eigenlijk? Want hoe,
ik vind het, kijk.
Dus de Astana-auto staat stil en ze rijden daar met een vaart, rijden ze die spiegel eraf.
Ja.
Wat als de deur open gaat?
Ja, nee, dat was juist. Hij zegt, wat als ik daar niet op tijd kan remmen en ik rijd daar iemand dood? In een wielrenkoers.
Ja.
Hij zegt, dat ga je toch niet flikken, dat doe je niet. Dus hij rijdt als tegenprestatie die spiegel eraf. Ja, dat mag niet. Ik weet het.
Ja, jij vindt het goed.
Ik vind het geweldig. Ik heb Hino een keer...
Je kan ook zeggen, rustig blijven.
Nee, je moet nu...
Niet tegen revanche
halen.
Of ben ik nou een...
Wij zijn in dit land zijn we helemaal niet meer gewend aan... We moeten alles in protocol bollen gieten en voor de rechter uitvechten. Ik zeg niet dat de wet van de straat moet gelden, maar ik heb in een peloton gereden waarin Hinault zowel Pellier op zijn neus sloeg, omdat hij demareerde tijdens een valpartij. Als Hinault dat nu doet, wordt hij voor het leven lang uitgesloten. En toen een grote rechtvaardigheidsgevoel heb ik nooit meegemaakt. Dit was ook rechtvaardigheid. Even eigen rechter spelen. Dat mag in sommige gevallen.
Ja, en goed, de aanleiding was dus volgens Christophe Roodhoofd dat hij in feite het publiek ingeduwd werd door de Astana.
Ja, omdat die Astana ploegleider zichzelf zo belangrijk vond dat hij er op dat moment langs moest. En hij vond dat Roodhoofd van dat kleine klotenploegje maar even aan de kant moest gaan.
Ja, en dit was dus een voorval in de koers, maar er is dus blijkbaar, hoorden we net ook, een hele grote scheiding in de ploegsfilosofie van deze twee ploegen.
Zij voeren het verder door dan de Astana's. Dus die zeggen van de macht hoort echt bij de renners te liggen. En dan moeten wij ze bij helpen. En als ze het niet zelf kunnen, moeten we het ze aangeven. Maar je moet nooit in hun vaarwater treden van het intuïtieve gevoel wat er is om een koers te beslissen. Dat kan op elk moment gebeuren. Schmiedel zei dat vroeger ook al. Het kan op elk moment gebeuren en je creëert dat moment ook. En je kunt er niet op wachten. Dat spanningsveld, hij zegt, dat moet je bij die renner laten. En daar denkt Mikkelsen duidelijk anders over. Maar misschien leert hij nog, want Mikkelsen is beduidend korter ploegleider. En is op dat pad, krijgt hij ook kritiek van zijn eigen renners. Want ik ben natuurlijk bij Astana gelijk gaan vragen. Ja. Hij krijgt kritiek van zijn eigen renners op dat hij zich te vaak door het oortje ermee bemoeit.
Ja. Oké, okay. Nou, tot zover dan over de filosofie. Dat voorval in koers ging over Zanini, dus de ploegleider, of de collega ploegleider van Mikkelsen. En ook over Zanini heeft in dit geval Filip Roodhoofd een mening.
Die vinden dat ze god zijn. Omdat hem vroeger bij Mapweg heeft, denk je nu nog altijd dat hem...
Want dat zijn toch dingen
dat
die
hem zich moet gedragen als een hobbewoner.
Denk je niet toe. En eerst opgeroepen is toch eerst opgeroepen. Ja. En ik ben een vlotte chauffeur, dat weet ik van mezelf. Maar ik zal niemand zijn kind overhoop rijden op een platte band.
Ja.
En hij zal zijn beurt afwachten.
Diepe zonder koek. Dat reageer ik me dan aan die koers. Dat ons kent maar, ons. Wij zijn de goede vriendjes onderin.
Jongens, jullie blijven maar pareltjes strooien.
Dat is het grote drama van de koers.
De kliek.
Ja, dat zorgt ervoor dat er niks kan groeien. Dat is een van de grote redenen, vind ik. Ja.
Er staat het band, hè?
Dat mag.
Ja, ik vind het... Ik weet niet wat ik hoor.
Ja.
Want we halen nu die twee dingen door, tenminste niet door elkaar, maar die lopen wel door elkaar in de afgelopen 5 à 10 minuten. Dus die aanvaring in de koers met die auto, maar er zit dus veel meer achter. Ja,
precies,
hè?
Het is niet een botsing fysiek, het is een botsing van twee werelden.
Ja.
Het is de botsing van de oude kliek die de bal elkaar toespeelt. Iets waar wij het in het verslag natuurlijk en jij op je radio het heel vaak over hebben gehad. Die oude renners, het wielrennen met de omerta.
Ja,
en,
ons kent ons.
Het ons kent ons.
Een gesloten wereldje.
Ja, en zij hebben dat echt omgedraaid. De sponsoren draaien mee in die ploeg. Dat is niet, bijvoorbeeld het ontwikkelen van Mathieu van der Poel als wegrenner vergt een ploeg die over de hele breedte van cross tot mountainbike en wegrennen mee kan doen. Die ploeg die wordt gesteund door Canyon en ik mag verder geen namen noemen, maar die moeten op de een of andere manier in die filosofie mee. En dat wil zeggen dat ze met een plan komen van hoe kunnen we zorgen dat Canyon dan in beeld komt. Die moeten daar mee produceren, dan moeten wij iets doen, dan moeten we die ploeg eromheen bouwen. Daar verzinnen ze allerlei dingen in, waardoor dat ook lukt. En dat is totaal anders van geef hier die poen, we maken een contract en dan gaan wij het verder wel regelen.
Dat klinkt ook frustratie uit, hè? Want blijkbaar is het voor hen, voor Christophe en Filip Roodhoofd dus toch ook wel lastig werken in die wereld.
Ze hebben enorme risico's genomen. Ik hoop dat je dat zo meteen nog even laat horen. Ze hebben een investering moeten doen in dat wegprogramma. Dat betekent...
Ja, vertel één, maar.
Nou, je moet daarheen. Twee, je moet het materiaal hebben. Je moet de renners hebben. Je moet dus andere renners hebben die je andere koersen laten rijden dan dat ze normaal gesproken zouden doen. Als ze alleen crossen zouden doen. Dus dat betekent echt een financiële investering om een pro-continentale ploeg niet alleen op de been te hebben, maar ook een programma te laten rijden. En die investering was zo groot dat ze gezegd hebben, dan gaan wij zelf eerst geen geld eruit halen als ons inkomen. Dus we zetten onszelf op nul. Om te kijken of we dat eruit kunnen trekken. Dat is geloofwaardig voor een sponsor. Die zegt, dan gaan wij ook investeren als jullie het doen. En nou komt er dit uitrollen. En dat is de totaal andere aanpak dan welke ploeg ik ook ken.
Ja, en ze zeggen, we proberen iets op te bouwen in een bekrompen wereld. Ik heb het idee dat ze dat ook wel een beetje benauwd dus. Dat ze denken dat er is meer, er had meer uitgehaald kunnen worden. Of er kan, we kunnen er meer uithalen als die wereld wat meer open zou zijn.
Misschien
wielrennen in zijn algemeenheid wel.
Ja, wat je altijd ziet is dat de vooroplopers, degene die baanbrekende dingen gaan doen. En dat zijn ze toch echt aan het doen. Het is echt niet alleen omdat Mathieu van der Poel de wattages kan trappen. Daar zit een idee achter en dat maakt dat hij meer kan dan hij eigenlijk kan. Altijd met die rebellen, die disrupting gasten, die het systeem verstoren. Die krijgen natuurlijk van het systeem tegengas. Achter hun rug wordt tegen ze gewerkt. Zeker nu ze... ik weet niet of je gehoord hebt wat Lefebvre zegt over die escapade tegen Alaphilippe in de Amstel Gold Race. Ja, er zaten auto's tussen. Daarmee had hij een mikpunt en daardoor konden mijn renners niet zien dat ze eraan kwamen.
Maar is de ploeg van Mathieu van der Poel, Corinne Cercas, al een beetje het pispaaltje in het peloton? Omdat ze het zo goed doen?
Daar wordt zeker met grote argusogen naar gekeken. En je hoort zelf over de tegenwerking die ze krijgen. De manier waarop ze serieus genomen worden als collega ploegleider door de ex-renners die zichzelf meer voelen dan zij. Dat speelt zeker een rol.
Ja.
Absoluut, ja.
Nou ja. Het kost af en toe een spiegel van de auto, maar dan heb je ook wat. Over materiaal gesproken. Niet onbelangrijk in het wielrennen. Je vertelde al over de fetish, zou ik haar zullen zeggen, van Christoph Roodhoff. Al die mooie spullen die hij heeft en die fietsen die hij zelf klaarmaakt. Hoe vaak heb jij het afgelopen voorjaar een renner van Corendon met zijn hand in de lucht zien staan?
Ja, nul keer. Ik bedoel wel om een
Eén
fiets.
Keer.
Mathieu van der Poel.
In de Ronde van Vlaanderen.
Ja, toen deed hij zijn hand omhoog met zijn domme hoofd. Ja. En toen viel hij ook nog met zijn wiel doorzakt in zijn handen die hij aan het stuur had. Maar voor de rest, dat er iets niet goed afgesteld staat of wat ook, dat gaat bij hun niet voorkomen.
Ik ben bijvoorbeeld na de Amstel Gold Race, ben ik dan fier op mezelf en op de mensen die met materiaal bezig zijn. Wij zijn in de Amstel Gold Race geen enkele keer uit de wagen gemoeten. Voor geen enkel mechanisch defect. En ik heb dan bijvoorbeeld in de wedstrijd zoals... Nee, is geen geluk. Want ook in de Brabantse Pijl zijn wij niet uit de wagen geweest. En ook in de Ronde van Vlaanderen niet.
Ja, één keer toen reed ze een wielerstuk.
Ja, maar goed, dat is echt stuk. Daar dient een reservefiets voor. Maar een reservefiets dient voor mij niet om van het tak te komen na 12 kilometer in de wedstrijd. Mijn versnelling doet het niet goed.
Ja. Nee, dat is...
Dat dient voor... Een reservefiets dient voor dingen die kapot gaan echt tijdens de wedstrijd. Wegens onvoorziene omstandigheden en niet omdat ze niet in orde zijn. Ik heb ploegen gezien afgelopen voorjaar waar dat elke fiets van het tak geweest is. En geen kleine. En dan vind ik het toch voor ons, als zogezegd kleine ploeg, wel chapeau. En van ons zal er ook, denk ik, niks te vinden zijn in krantartikels van mijn remmen waren niet goed, of het was dit aan mijn fiets, of het was dat. En dat hebben we toch wel bij veel andere ploegen gezien.
Ja, daar wil ik nog even iets aan toevoegen, want dat gaat niet. Hij zit daar echt met de zweep achteraan. Dus hij heeft daar mechaniekers rondlopen. En hij hoort aan het geluid van de ketting op de tandwieltjes. Die ketting ligt daar niet goed. Dat moet een andere spatiering zijn. Zo is hij bezig, op het geluid. En ik heb nog wel eens bij Fred Snel in Utrecht voor de etalages staan mekkeren. Ik wil ook zo'n fiets en ik had zelf een fiets. En ik zeg, ik hoor een kraakje in mijn balhoofd.
Oh ja, dat is altijd irritant. Als je de fiets zet, je hoort een tikje.
En dus ik sta in die winkel dat kraakje te produceren voor Fred. En Fred die staat naar me te kijken. Hij zegt, vol verbazing, maar het is geen horloge hoor. Terwijl deze man zegt, het is wel een horloge. En tegenwoordig met die moderne techniek, 12 tandjes van achter.
Ja.
Die spatsering is zo nauw gezet.
Je fiets dat moet tikken als een
kloppen,
klokje.
Als een klokje.
Goed, we hebben het over het voorjaar gehad van deze ploeg. Zij zijn nu een pro-continentale ploeg. Willen zij eigenlijk World Tour worden zoals...
Ze willen, zoals altijd, ze willen geen planning, maar een plan. Ze willen met Mathieu naar de Tour. Maar de World Tour, zeggen ze, daar hebben we helemaal geen zin in.
A priori is dat natuurlijk een goede zaak, maar we vinden...
We gaan nu helemaal gesloten over elkaar.
Ja, nee, maar allee, ik vind dat moeilijk in die zin. Je wilt geen potentiële sponsoren daarmee afschrikken, maar de World Tour zit voor mijn gevoel veel afval in. In de zin, we moeten verplicht in landen gaan koersen dan waar je van denkt. Vinden die mensen dat ginder überhaupt wel interessant dat er mensen op de fiets rondrijden? Ik bedoel...
Eigenlijk zeg je van, ik kan met deze ploeg ook een goed programma rijden.
Ja.
En in de World Tour moet ik een heleboel afval...
Ik vind dat er te veel verplichtingen aan vasthangen.
Ja.
Sportieve verplichtingen die a priori niet zoveel interessanter maken dan dat het lijkt.
Maar je kan ze wel invullen als er bedrijven zijn die zeggen, het is ons het juiste bedrag waard om het te doen. Maar World Tour willen zijn... Mag niet ten koste gaan van het team dat je kan samenstellen voor het voorjaar, voor het mountainbiken en voor de cross. Want dan eigenlijk ga je dan met net iets meer geld dan de beste pro-continentale ploeg. Bijvoorbeeld Direct Energy, nu Total. Met een paar miljoen meer ga je heel veel meer moeten investeren in... Well, we moeten genoeg renners hebben en we moeten zoveel meer verplaatsingskosten en weet ik wat. En op den duur ben je dan een minder team aan het maken om te doen wat eigenlijk onze core business is op dit moment. En dan gaan we het niet doen. Als er nu genoeg is, dan kun je het wel doen. En dan kan je het beter gaan organiseren, kan je genoeg mensen erbij halen. Zowel in omkadering als qua renners. Maar als dat niet het geval is, het is voor ons geen absolute must. Maar het is wel een must omdat we sterker worden.
En ze worden sowieso, als ze geen World Tour zijn, dan worden ze toch wel uitgenodigd. Als je zulke resultaten behaalt, heb je sowieso in het voorjaar heb je niks te vrezen.
Ja, voor de koersen die je wil rijden. Maar je moet even niet vergeten, als je het alleen met Van der Poel doet, dan moet die jongen een programma rijden van hier tot Gunther en terug. Ja. En je ziet hem overal, omdat hij overal waar hij koerst, voor de overwinning koerst. Maar hij heeft vorig jaar maar 60 koersdagen. Dus hij heeft heel veel rust.
Ja.
Dus als jij een World Tour ploeg hebt,
moet je meerdere renners hebben.
Dan moet je gewoon die 150 koersdagen maken. Ja, dat gaat niet lukken.
En dan ga je ook over heel andere budgetten praten natuurlijk meteen.
Precies.
Dus dat is iets wat wellicht nog komt. Misschien ooit.
Ze willen naar de Tour en dan gaan ze natuurlijk op een wildcard doen. En dan gaan ze kijken of ze daar de groene trui kunnen halen. Dat kan ik je op een briefje geven.
Mathieu van der Poel in de groene trui. Zou wel kunnen, hè? Wat denk jij?
Dat zou voor mij een objectief zijn. Hij gaat eerst nog even verder ontdekken hoe het is. Hij gaat nu mountainbiken. Dan komt hij weer terug naar de weg een keertje. Hij moet weer naar het crossseizoen. Dus hij gaat volgend voorjaar gaat hij verder. Dus ik denk dat hij over 2-3 jaar een keer met een wildcard naar de Tour gaat. En dan gaat hij natuurlijk geheid voor de groene trui.
Eigenlijk weet niemand waar zijn grenzen liggen.
Maar dat weet hij zelf ook niet. Dat was het leuke. Voor dit voorjaar zei ze ook van iedereen roept maar van... wat gaat er gebeuren met Van der Poel als die Parijs-Roubaix gaat rijden? Wij weten het niet. We gaan maar eens proberen. Laat het een ontdekkingsreis zijn. En dat uitgangspunt is zo cruciaal anders dan welke ploeg ik ook ken... Dat is niet, ik heb het in dat gesprek gewoon tegen ze gezegd ook. Hebben jullie wel door hoe revolutionair dat is? Maar dat hebben ze zelf niet door. Want dat is voor hun eigen werkelijkheid.
Ja. Dat hebben ze wel door, toch?
Nee.
Dat ze met iets bezig zijn.
Ze zijn met iets
wat
bezig.
Wat anders is dan anders.
Ze zijn met iets bezig waar ze heel enthousiast van worden. Volledig gepassioneerd voor zijn. Maar ze zitten rebels. Aan te kijken. Een beetje rebels. Ze hebben de Ramones in hun bus hangen.
Kijk. Nou,
de Ramones, de eerste punk.
Dan heb je daarover nagedacht.
Ontregelend. Het hoeft niet mooie muziek te zijn. Het moet ontregelen. Eigen gang gaan. Geweldige instelling. Maar dat vinden zij normaal. Ze kunnen niet anders.
De Ramones. Zullen we dat gewoon... Misschien kan Daisy, onze producer... Daisy, misschien kun je nu even de Ramones instarten. Als einde van deze...
En erbij zeggen...
Uiteenzetting over de Corendon Circusploeg.
En erbij zeggen dat Mathieu zijn muziek ook nog moet gaan aankondigen in de volgende podcast.
Sorry?
We gaan Mathieu natuurlijk even vragen over hoe hij dit beleeft.
Ah, oké. Okay. Nou, dan ben ik ook benieuwd naar zijn muziek. Maarten, dankjewel.